Kort geleden kwamen een aantal jonge mensen bij ons op bezoek en die hadden een vraag. En die vraag was: kunt u ons uitleggen wat we in de toekomst te verwachten hebben? En daar zijn we mee begonnen, om samen in de Bijbel te lezen. Ze zijn zo hongerig dat ze thuis alles nazoeken. Ze zeggen: we hebben hier nog nooit van gehoord. En dat schokte me wel. Dus ik dacht, ja, ze zijn eigenlijk nog maar zo kort geleden tot geloof gekomen. En dan is dat ook begrijpelijk. Maar hoe belangrijk het is om elkaar te vertellen wat we in de Heer Jezus Christus bezitten. Eenmaal zei nog Petrus tegen die verlamde man: goud en zilver heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u. En wij hebben iets zo kostbaars gekregen. Een tijdje geleden werd ik opgebeld door iemand die had gewoon maar een keer op het internet gezocht en een prediking gehoord. En toen had hij gezegd tegen zijn vrouw, hij was heel erg ziek. Hij zegt: ik wil zo graag met die man praten. En het eerste wat ik hem vroeg is: ben je opnieuw geboren? En toen zei hij tegen mij: ik weet niet wat het is. Begrijpt u, broeders en zusters, wat voor kostbare schat u gekregen hebt? Het zit hem niet in goud en zilver, het zit hem niet in bezit, maar het zit hem in dat geweldige geestelijke wat we ontvangen hebben door genade van de Heere God. En daarom wil ik vanmiddag met u toch nog eens een keer nadenken naar aanleiding van een aantal vragen over dat geweldige dat de Heer Jezus komt om ons naar huis te brengen. En we lezen dat prachtige gedeelte uit de eerste Thessalonicenzenbrief. Zoekt u het maar rustig even op. Het vierde hoofdstuk, de versen 13 tot en met 18. En daarna ook nog een kort gedeelte uit de Korinthebrief. Maar eerst dus 1 Thessalonicenzen 4, vers 13. In mijn vertaling hier, dat is dan de herziende Statenvertaling, staat erboven de opstanding bij Christus wederkomst. Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn, opdat u niet bedroefd bent, zoals ook de anderen die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met hem. Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen we altijd bij de Heere zijn. Zo dan, troost elkaar met deze woorden. In sommige vertalingen staat ook vermaand, maar er staat in de grondtekst: troost elkaar met deze woorden. Want het is een geweldig bemoedigende boodschap. En dan gaan we nog naar een paar versen uit de eerste Korinthebrief. Bekende 15e hoofdstuk. En dan lezen we de versen 50 tot en met 58. 1 Korinthe 15 vers 50. Maar dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk van God niet kunnen beërven. En dat de vergankelijkheid beërft de onvergankelijkheid niet. Zie, ik vertel u een geheimenis. Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden. In een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden. en ook wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden. En dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden. En wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben, en dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven staat. De dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? De prikkel nu van de dood is de zonde en de kracht van de zonde is de wet. Maar God zij dank die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere, in de wetenschap dat uw inspanning niet te vergeefs is in de Heere. Het is een heel bijzonder gedeelte wat we met elkaar gelezen hebben. Wat was toch de reden dat de apostel Paulus aan de Thessalonicenzen deze dingen zo uitvoerig heeft geschreven? U moet namelijk weten dat die Thessalonicenzen, die hadden het woord van Paulus 3 weken lang mogen horen. En hij heeft hen intensief onderwezen. En toen moest hij vanwege de toestand vertrekken naar Berea. 3 weken en de gemeente was gesticht. We kunnen ons dat nu haast niet voorstellen, dat dat zo in korte tijd. En dan is Paulus na een verloop van tijd bezorgd. Hoe zal het toch met ze zijn? Hoe gaat het geestelijk met ze? En dan stuurt hij Timotheus. En dan komt Timotheus terug met een fantastisch bericht. Namelijk dat ze zo standvastig in het geloof zijn dat de hele regio ervan spreekt. Dat ze overal de Heer Jezus verkondigd hebben en dat ze standvastig in het geloof staan. Maar ze hebben hem wel een vraag meegegeven. En die vraag was ook heel begrijpelijk. Daar kunnen wij ook iets uit leren, uit zo'n vraag. Vragen zijn ontzettend belangrijk. Als we niet vragen, dan komen we er niet achter. Maar als we vragen, dan kunnen we antwoorden verwachten. En zo hebben ze die vraag aan Timotheus meegegeven. Wij dachten dat de Heer Jezus al heel gauw terug zou komen. Dus Paulus heeft duidelijk hen verteld over de terugkomst van de Heer voor de gemeente. Maar nu waren er enkele van hen gestorven. En dan wisten ze eigenlijk helemaal niet anders dan dat als de Heer Jezus terug zou komen, dat diegenen die levend waren zomaar met de Heer Jezus meegenomen zouden worden. Maar toen dachten ze, hoe is dat nou met die gestorven gelovigen? Hoe zit dat nou? En dat was heel begrijpelijk, want ze kenden eigenlijk alleen maar het gegeven uit het Oude Testament. In het Oude Testament weet u precies hoe ze dachten. Toen de Heer Jezus zei tegen Martha dat ze de opstanding zou meemaken, toen zegt ze, ja, ik weet dat hij zal opstaan op de laatste, op de jongste dag. Zo was de algemene gedachte, eenmaal zullen we allemaal opstaan en dan voor de troon van God verschijnen. En nu dachten ze dat die gestorvene gelovigen van hun gemeente nou dat heerlijke niet mee zouden maken. En daar maakten ze zich zorgen over. En ze wilden ze graag wel weten hoe dat nou eigenlijk zat. En dan komt Paulus met dat fantastische antwoord. Nee, het is echt niet zo dat zij achterblijven. Nee, zij zullen als eersten opstaan. En hoe dan? In een verheerlijk lichaam. En dat hebben we in de Korinthebrief nog duidelijker omschreven gelezen wat dat wat inhoudt. Hij zegt, want het vergankelijke kan het koninkrijk van God, het hemelse koninkrijk, niet beërven. Dus dat hemelse koninkrijk kan je alleen maar binnen als je daar een eeuwigheidslichaam voor hebt. Want je gaat de eeuwigheid binnen. En lichaam zoals de Heer Jezus ook kreeg bij zijn opstanding. Een lichaam dat niet meer sterft. Een lichaam dat niet meer ziek wordt. Een lichaam dat geestelijk is. We hebben het lichaam geërfd in de tijd van Adam. En dat is dat lichaam wat we nu hebben. Dat vergankelijk is en dat sterven moet. Maar het heerlijke is dat we ook dat lichaam van de Heer Jezus zullen beërven. Dat lijkt me zo fantastisch. Hè? Zo heerlijk. Dat we dan zullen zijn zoals Hij is. Kijk, toen Johannes de Heer Jezus in zijn verheerlijking zag, toen viel hij als dood aan zijn voeten. Hij kon het eigenlijk haast niet verdragen. En dat zouden wij ook niet kunnen met dit lichaam. Daarom moeten wij veranderd worden. Zodat wij aan Hem gelijk zullen worden. Het woord dat hier vertaald is, met de woorden opgenomen worden, betekent letterlijk, als je de letterlijke grondtekst vertaalt, weggerukt worden. In het Engels wordt het dan ook vertaald met het woord rapture. En eens zijn we er niet meer. Gaan we Hem tegemoet in de lucht. Dan moeten we eerst even kijken, hoe komt de Heer Jezus nou terug? In Handelingen 1 vers 11 zeggen die mannen daar in het wit, die bij de discipelen staan, terwijl zij staren naar de hemel, de Heer Jezus, de opgestaan is daar gegaan. En een wolk onttrekt hem aan zijn oog en ze staren nog naar boven. En dan krijgen ze die zeggen, deze Jezus die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. Hij zal in dat verheerlijkte lichaam terugkomen. Dat betekent zijn verheerlijkte lichaam. Zullen we zien. In Titus 2 vers 13 staat dan ook, wij verwachten de zalig hoop en verschijning van de heerlijkheid van onze grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Dat is onze verwachting. Leven we in die verwachting? Ik weet niet hoe het u vergaat, maar bijna iedere dag en bijna iedere avond zeg ik, Heer Jezus, komt u vanavond? Komt u vannacht? Weet u wat verwachting is? Dat is dat je als het ware klaar staat om hem te ontvangen. Er komt wel eens iemand bij je op bezoek en die zegt, zo laat kom ik. En dan hou ik meestal alles al een beetje in de gaten. En als ze dan naar de deur toe lopen, sta ik achter de deur en doe de deur open, hoeven ze niet te bellen. Want ik verwacht ze. Ik vind het fijn dat ze komen. En je laat ze met blijdschap naar binnen. Er was dus iemand die ging naar een prachtig buiten, een soort kasteel. En dat was helemaal gebouwd op een soort schiereiland. En daar was een tuinman. En die tuinman die had het helemaal prachtig gemaakt. En toen ging hij daar op bezoek. En toen vroeg hij aan die tuinman. Sinds wanneer is die barones hier al niet geweest? Wanneer is ze voor het laatst geweest? Toen zei hij, 13 jaar geleden. En u hebt het zo mooi gemaakt. Alsof ze ieder ogenblik kan komen. Misschien komt ze morgen wel. Nee, zegt hij vandaag. Dat is de goede houding. Dat we bereid zijn om de Heer Jezus te ontmoeten. Elk ogenblik dat we klaarstaan. Want hij komt plotseling met het geroep van een aartsengel. En met het geklank van de bezuin van God. Zal hij neerdalen uit de hemel. Maar hij blijft in de lucht. En dat is dus totaal anders als bij de wederkomst. Op de Olijfberg, daar zet hij zijn voet op de aarde. Maar eerst komt hij om ons te halen. Hij komt om ons mee te nemen. En als hij op de Olijfberg komt, dan komt hij met ons weer terug. Maar daarvoor moet je eerst natuurlijk opgenomen worden in de hemel. In de Petrusbrief, 1 Petrus 4, vers 13, daar lezen we: opdat u zich ook in de openbaring van zijn heerlijkheid mag verblijden en verheugen. Doen we dat? Wanneer wil je iemand heel graag ontmoeten? Bij de Heer Jezus is het toch zo? Dat het ontzettend belangrijk is hoe we hem willen ontmoeten. Eén keer zei die oude broeder Kits, ik weet niet of sommigen van u zich hem nog herinneren, maar ik was bij hem op bezoek en toen zei die jonge broeder, inmiddels ben ik dan ook alweer een beetje ouder geworden, maar toen zei die jonge broeder: het enige wat belangrijk is, dat als we de Heer Jezus ontmoeten, dat we hem recht in de ogen kunnen kijken. Vond ik zo'n prachtige uitdrukking, hè? Ik ben nooit vergeten. Ik denk, ja, je hebt gelijk, oude broeder. Je weet het, jij verwacht hem. Heerlijk is dat. Daarom komt ook de vraag: voor wie komt hij? Hij komt alleen voor zijn bruid, voor de gemeente die zijn lichaam is, waarvan hij het hoofd is. Beseft u hoe bevoorrecht u bent? In Filippenzen 3, vers 20 en 21 staat dat ons burgerschap van de door hem geredden, van zijn discipelen, van zijn volgelingen, is in de hemelen. Waaruit we ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus. Die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijk lichaam. We moeten dus straks goed over nadenken: wat is het doel van de komst van de Heer Jezus voor zijn bruid? Bij de eerste komst van de Heer Jezus kwam hij als de leidende knecht des Heren. Hij kwam om zijn leven te geven als een zoenmiddel voor onze schuld. Hij wilde de straf dragen die ons tevreden aanbrengt. Hij liet zich beladen met onze schuld. En in de duisternis van die 3 uur daar op Golgotha was hij van God verlaten. Ik zeg nooit van de Vader verlaten, maar van God verlaten. In het uiterste zwakheid stierf hij. Hij gaf zijn leven voor u en mij. En dat was aangezegd. Dat de dienstknecht des Heren moest leiden. Dat is nu ook de ingang die we hebben als we met Joodse mensen praten. Dat we uit het Oude Testament laten zien: het staat er. Lees het. Overdenk het. Voor hoeveel is niet Jesaja 53 en Psalm 22 een begrip geworden van dat Jezus toch werkelijk de Messias is? En dat heerlijke, dat hij komt om ons bij zijn komst te halen. Want hij gaat namelijk door met zijn verlossingswerk. Het werk moet nog in al zijn heerlijkheid zich ontplooien. Wat dat kruiswerk van Golgotha heeft uitgericht, is zo enorm. Dat uitloopt op een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dat uitloopt op een eeuwig zijn bij hem. Dat uitloopt op zijn almachtige regering die door iedereen erkend wordt. We kunnen omdat op deze wereld die zo vol is van boosheid en slechtheid. Maar wie kun je vandaag nog vertrouwen? Je weet het niet meer. Er is zoveel leugen en bedrog. Want de vader der leugen gaat rond als een brullende leeuw. En hij probeert zelfs de kinderen van God te verleiden. En daarom komt het erop aan dat we waakzaam zijn. Waakzaam en uitkijken naar de komst van de Heer Jezus. Dat heeft straks alles te maken, zullen we straks zien, met de vraag, wat heeft dat voor betekenis voor ons dagelijks leven? Nou, heel veel. Voor wie komt die? Dat staat zo prachtig in Hebreeën 9, vers 28. Hij komt voor allen die hem tot hun heil verwachten. Hij komt voor de overwinnaars, zij die volharden in het geloof en de liefde, staat in Openbaring 3, vers 10 en 13. En zijn eigen woorden, oh die prachtige woorden die de Heer Jezus zei, Johannes 14, vers 2 en 3, zeggen het, in het huis van mijn vader zijn veel woningen. Als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als ik heen gegaan ben en plaats voor u gereed gemaakt heb, kom ik terug en zal u tot mij nemen, opdat ook u zult zijn waar ik ben. Dan zijn we thuis. En daar zien we al een stukje van het geweldige doel dat hij heeft om ons naar huis te brengen. Maar dat is nog lang niet alles. We hebben in de Korinthebrief gelezen over die lichamelijke verandering. In dat ondeelbare ogenblik. Dat we een eeuwigheidslichaam krijgen. Wat moet dat ontzettend heerlijk zijn. Dat vergankelijke onvergankelijkheid en onsterfelijkheid ontvangt. Geen ziekte, geen dood. In de Romeinen 8 wordt dat met een bepaalde term genoemd. Daar staat dat het de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God wordt genoemd. En weet u dat de hele schepping daarnaar uitkijkt. Die wil ook verlost worden van de vergankelijkheid. Mijn vrouw zegt wel eens een keer, als ik wel eens kijk naar een stukje van die natuurfilms. Ze zegt, ja, ze eten elkaar allemaal op. Het is allemaal ruzie. Het is allemaal machtsvertoon. Er is een hoop ellende in de dierenwereld. En ze zegt, jij zwoegt maar in je groentetuintje en je moet maar onkruid bieden. Zo is die hele schepping, heeft een gevolg gekregen van de zonde. Door ons mensen. En weet u wat het geweldig is? Straks gaat God dat alles rechtmaken. Maakt hij het allemaal zo? Zoals hij bedoeld heeft. En dan zal God opnieuw zeggen, het is goed, het is zeer goed. Nu al verwonderen we ons over de vormen en de kleuren en de pracht die we in de natuur vinden. Maar het is zo heerlijk als het eenmaal weer tot de volmaaktheid is teruggebracht. Wat is dus het doel van de opname? Het gaat in de eerste plaats om de verheerlijking van de Heer Jezus. Het zichtbaar worden van wie Hij is. In al zijn majesteit en macht. Het zichtbaar maken aan ons van zijn verlossingswerk. Wat is dat geweldig dat wij meemaken wat het heeft uitgewerkt, dat werk op Golgotha. En daarom staat er in Titus 2 Thessalonicenzen 1 vers 10, wanneer hij zal gekomen zijn om op die dag verheerlijkt te worden in zijn heiligen en bewonderd te worden in allen die geloven. We zullen hem zien zoals hij is. Broeder Kit zei, kun je hem recht in de ogen kijken. En hoe kan dat? Wanneer Christus geopenbaard zal worden die ons leven is, dan zult u ook met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En dat is bij zijn wederkomst. Dit gebeurt bij de wederkomst, wanneer hij zijn voeten zet op de olijfberg. En ieders oog hem in heerlijkheid zal zien. Maar niet alleen hem, maar ook alle die met hem zijn. Wij zullen het meemaken. Wat een fantastisch idee. Dat we eenmaal met de Heer Jezus de overwinning gaan vieren. We zullen ook meemaken dat al zijn vijanden aan zijn voeten komen. Voordat het zover is, neemt hij ons eerst dus mee naar de hemel. En dan moeten we allemaal de beoordeling ondergaan van wat we in ons aardse leven gedaan hebben als gelovigen. Dan gaat het niet om de rechterstoel van Christus, om behoudenis of verloren gaan. Want alleen diegenen die behouden zijn, komen daar. Maar dan wil de Heer beoordelen wat wij gedaan hebben in zijn kracht. Want alle eigen werken zijn alleen maar hout gooien en stoppelen. Het vuur zal het uitmaken. De Heilige Geest zal het uitmaken. Als wij wandelen door de Geest en doen wat de Heer Jezus zegt, dan is dat zijn verheerlijking. En het wonderlijke is dat hij dan ook nog zegt, maar mijn loon en mijn kroon zijn bij mij. Maar wat willen we dan liever dan die kroon of die krans die we krijgen van de rechtvaardigheid aan zijn voeten neerleggen? Want het is allemaal zijn verdienste. Daarna volgt in de hemel een bruiloft van het Lam. Oh, daar denk ik zo vaak over na. Hè? Openbaring 19, vers 7 en 8. Wat moet dat zijn, de bruiloft van het Lam? En dan staat er, zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. Ze heeft zich met smetloos fijn linnen bekleed. Dat heerlijke bruiloftskleed. En dan staat er, en dat kleed zijn de rechtvaardige daden der heiligen. En dan nu een volgende vraag die zo op het ieder afkomt en waar er zo vaak over nagedacht is. Wanneer komt hij? In Openbaringen 22 vers 12 zegt hij, zie je, kom spoedig en mijn loon is bij mij, om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn. Dat is die beoordeling. En als u over weinig getrouw bent geweest, dan zult u het horen. Getrouwe dienstknecht, getrouwe dienstmaagd, ga in de vreugde van je Heer. Over weinig ben je getrouw geweest, maar over veel zal ik je stellen. Want we zijn bedoeld om als priesterkoningen met hem te regeren. Stelt u zich dat even voor. Vanaf het begin, dat hebben we gezien in de Thessalonicenzenbrief, hebben de gelovigen op de Heer Jezus gewacht en hem verwacht. Nooit in de Bijbel is er iets gezegd dat aan zijn komst vooraf moet gaan. Aan zijn komst voor de gemeente. Heel anders als voor zijn komst op de Olijfberg. Want daar staan allemaal tekenen die vooraf gaan. Vele tekenen. En wij zijn nu in de periode gekomen dat we het begin van die tekenen zien. En wie van u het zoeklicht leest, er staat net weer een heel artikel over in. En dan zie je iets over de toekomst van die geldloze maatschappij, zodat het je niet meer kopen kan of niet meer verkopen kan. Dan zie je de voorbereidingen voor zoveel wat straks komen zal. In die hele moeilijke tijd. En we weten dat die laatste jaarweek van Daniël de dag van de Heere genoemd wordt. Of de dag der wraken. En dat absoluut zeker. Wij als gelovigen opgenomen worden voordat die wrakendag aanbreekt. Aan de gelovigen in Philadelphia schrijft de Heer Jezus, omdat u het woord van mijn volharding hebt bewaard, zal ook ik u bewaren voor de uur van verzoeking die over de hele wereld komen zal. En dat zal niet lang meer duren. Onze broeder heeft dat stukje voorgelezen. En daar waren een paar tijdsuitduidingen in. Want Israël, als wij zijn heen gegaan, is aan de beurt om door God weer helemaal in het middelpunt te komen. En we weten dat het overblijfsel van Israël, nadat het volk gelouterd is, totaal tot geloof zal komen. U en ik hebben dat fantastische voordeel dat wij gelovigen zijn op basis van het nieuwe verbond. Israël had als het ware de Heere getrouwd op basis van het oude verbond. Dat was het verbond van de wet. Dat als ze dat zouden doen, dan zouden ze leven. Maar die wet konden ze niet houden. Want hun menselijke natuur was daar niet geschikt voor. En dus wij geven, oh, we kunnen die wet houden. Maar de Heer Jezus heeft met ons een nieuw verbond gesloten. Zijn bloed. Dat kostbare bloed dat hij vergoten heeft. Dat bloed spreekt ons vrij. En dat is zoiets heerlijks, dat wij door dat verbond, dat nieuwe verbond, zijn eigendom zijn geworden. En straks zal de Heere ook met dat overblijfsel van Israël, op basis van dat nieuwe verbond, hen weer tot zich nemen. Een nieuw hart zal ik hen geven, staat in Ezekiel. Een nieuwe geest in hun binnenste. Het stenen hart zal hij uit hen wegnemen. En ieder die nu uit Israël gekomen is en die de Heer Jezus aanneemt, behoort tot de gemeente. Die is net als wij hemelburger. Maar straks heeft God ook een volk op de aarde dat aan het hoofd van alle volken zal staan. Dat was altijd Gods plan. En dat plan zal absoluut vervoerd worden. In het Oude Testament vinden we eigenlijk dus niets over die opname. Maar toch is er wel een type. En dat type, dat wil ik u graag noemen. In Genesis vinden we een man. En daar staat van, hij wandelde met God. En hij was niet meer. Dat was Henoch. En dat is zo iets bijzonders. Want Henoch werd ver voordat de verschrikkelijke zondvloed over de aarde kwam. En het oordeel, de toren van God kwam, opgenomen. En daarin is Henoch een type van de gemeente. De gemeente die opgenomen wordt. En de gemeente die leeft als de Heer Jezus terugkomt, zal in een punt van de tijd veranderen en naar hem toe gaan. Die maakt het sterven niet mee. Daarom zegt Paulus, we zouden veel liever niet ontkleed, maar overkleed willen worden. Overkleed met dat fantastische, onvergankelijke nieuwe lichaam waarmee we de Heer Jezus tegemoet gaan. En daarom zegt de Heer Jezus, waakt. In 1 Johannes 2 vers 28 staat er, nu lieve kinderen, blijf in hem. Opdat wij vrijmoedigheid hebben wanneer hij geopenbaard zal worden en niet door hem beschaamd gemaakt worden bij zijn komst. We zijn van hem. Ons leven behoort toe, onze tijd behoort hem toe. En je zou toch niet op een plek willen zijn waar de Heer Jezus het niet fijn zou vinden dat je daar was als hij kwam. En daarom maakt het zoveel uit wat we doen. Onze tijd behoort hem toe. En om met hem te wandelen, zoals Henoch deed. Hij wandelde met God en hij was niet meer. Dat kon. Omdat hij totaal zich overgegeven had aan God. Dat is een heel bijzonder iets wat daar in het Oude Testament staat. En in het Nieuwe Testament worden wij opgeroepen, blijf in hem. Dat is wandelen met Jezus. Dat is doen wat hij zegt. Dat is de opdracht uitvoeren die hij je geeft. En het zal voor ieder anders zijn. Want hij gaat met ieder een persoonlijke weg. Maar het is zo heerlijk om met de Heer Jezus te wandelen. Waar ben je dan gelukkig? Waar ben je dan blij? En wat zal het dan geweldig zijn om hem te ontmoeten? De Heer Jezus zegt in Lucas 21, vers 36. Waak te allen tijden en bid dat u waardig geacht zult worden om al die dingen die gebeuren zullen te ontvluchten. En om te kunnen bestaan voor de Zoon des Mensen. Hij zegt, zorg dat je je niet verbindt met de wereld. Word geen vriend van de wereld. En kort geleden mailde een jonge moeder me. En die jonge moeder die had een vraag. En die vroeg mij, wat moet ik toch doen? Ik zeg, want mijn kinderen, mijn kleine dochtertjes, die groeien nu op. En nu komen ze in aanmerking met films waar de kinderen nu allemaal dol van zijn en waar het gaat over toverij. Ziet u hoe listig de bode is? Dat hij alle mogelijke ingangen zoekt om ons te verleiden. Onze kinderen van ons af te nemen. En ze zegt, ik kan het gewoon niet. Ik kan niet die kinderen die films laten zien. En iedereen op school praat erover. En toen hebben we elkaar bemoedigd en elkaar duidelijk gemaakt dat het kiezen voor de Heer Jezus al heel vroeg kan beginnen. Dat die kinderen leren te kiezen voor Jezus. Ik zeg, maar als je het ene verbiedt, geef het goede ervoor in de plaats. Dat ze weten waar werkelijk vrede en geluk en blijdschap te vinden is. Praat met ze en laat ze iets zien wat wel kan. En het wel goed is. En toen deed ze dat. En toen zegt ze op een gegeven moment. Nou, heeft ze binnenkort jarig. En dan komen ze met cadeautjes van die film. Gemeen, hè? Hoe gemeen het allemaal is. Zijn we nog waakzaam? Ik zeg het heel, heel eerlijk. Ik heb kinderen en kleinkinderen. En ik moet elke dag voor hen pleiten. En bidden. Dat de Heer hem bewaart in deze verschrikkelijke tijd. Want weet u, ze hebben zo'n ding in de zak. En dan weet u wel wat ik bedoel. Waar ze voortdurend op kijken. En wat zien ze daar allemaal? Wat kunnen ze daar allemaal op zien? Eén keer zei een jonge broeder, mijn ellende zit hier in mijn zak. Dat was tenminste al het begin. Dat hij begreep hoe gevaarlijk dat is. Vroeger moest je nog naar een winkel gaan om zo'n smerig blaadje te kopen. Tegenwoordig heeft iedereen het in de zak. Kan zomaar op een knopje drukken. Nee, hij ziet wat hij niet zou moeten zien. Weet u uw oog te bewaren, uw voet te bewaren. We hadden vroeger zo'n kinderliedje. Bewaar mijn oog voor wat het ziet. Bewaar mijn oor voor wat het hoort. Bewaar mijn voet voor waar ik ga. En dat is zo actueel. En daarom moeten we die kinderen helpen. En dan ben ik soms zo ontzettend blij als die kinderen, die kleinkinderen wat ouder worden. En ze gaan een beetje menen met opa. Ze willen zo graag dingen weten. En dan heb je een taak. En dan mag je ze vertellen van het wonder van de Heer Jezus. En dat ze de Heer Jezus kunnen verwachten. En dat de Heer Jezus komen zal. Doen we dat? Kort geleden zei iemand, ja maar als ze 13, 14 zijn in die tienertijd, dan zijn ze zo recalcitrant. En dan denk ik vaak, lieve mensen, je bent te laat begonnen. Dat kinderhart moet je voor de Heer Jezus proberen te winnen. Als het nog heel jong is, moet je er al mee beginnen. Zo belangrijk. Leer ze de weg te gaan die eenzaam is. Leer ze. Dat ze op school lang niet alles mee kunnen doen. Dat ze leren onderscheiden wat werkelijk goed en wat kwaad is. Zodat ze behouden blijven. dat ze bewaard blijven voor die vreselijke wereld, waarin de boze te de keer gaat om ons de mensen af te nemen die ons lief en dierbaar zijn. Hoeveel verlaten kerken, hoeveel verlaten het geloof. En dan kom je ze tegen op momenten dat je het helemaal niet verwacht. En dan ineens komt daar dan zo'n vraag. Hoe kan ik dan wedergeboren worden? Heerlijk vind ik die vraag. Fantastisch vind ik dat. Want de Heer Jezus wil niet dat iemand verloren gaat. En als je dan ziet hoe ze tot wedergeboorte worden. Soms zijn ze al heel oud. Maar op elke leeftijd is er een mogelijkheid om bij Jezus uit te komen. En weet u, waar gaat het nou om? Dat ze aan u en mij kunnen zien wie Jezus is. Dat we zo totaal anders zijn. In het begin van de gemeente keken de mensen naar die gemeente en zeiden, wat zijn die mensen anders? Totaal anders. Ze doen niet met ons mee in de verkeerde dingen. Ze luisteren niet naar verkeerde praatjes. Ze willen elke keer hun liefde betonen, maar alleen op de manier zoals hun Heer dat ingeeft. Een heel moeilijk jongetje zei een keer tegen mijn meester, u geeft het niet op. Ik zeg, jongen, ik had het al lang opgegeven met jou. Maar er is iemand die mij woont, die geeft het niet op. Nooit. En toen wou hij wel weten wie dat was. En toen heb ik hem dat verteld. En we hebben een band gekregen, zoals je nooit kan krijgen als je niet samen iemand lief hebt. Hebt u de Heer Jezus lief? Ziet u naar hem uit? Hij ziet uit naar u. Wat een ontmoeting zal dat zijn. Zullen we hem danken voor zijn woord. Vader in de hemel, wil u zo ontzettend danken dat u in de Heer Jezus ons alles gegeven hebt wat we nodig hebben. Dat hij ons zo ongelooflijk lief heeft. Dat hij uitkijkt naar die vereniging van ons met hem. En dat wij uit mogen kijken naar dat moment dat hij ons komt halen. En als u, Vader, het bevel geeft, zal ik geen enkel moment wachten. Want hij verlangt misschien nog wat meer dan wij. We hebben erover gezongen. Heer, in ons hart. Want luidop mochten we niet zingen meer, maar ons hart is er vol van. We willen u de lof en de dank en de eer en de aanbidding brengen. Heer, wat is uw woord heerlijk. Wat zijn uw beloften geweldig. En wat mogen we weten dat die beloften ja en amen zijn in u, Heer Jezus. Heer Jezus, we mogen met de geest en de bruid zeggen, kom Heer Jezus, kom, we wachten op u. We willen zo graag naar huis. Heer, en dan denken we ook aan allen die ons lief en dierbaar zijn, waar er ook bij zijn, Heer, ongetwijfeld, die u niet lief hebben, waar we verdriet van hebben, waar we bezorgd om zijn. Ach, Heer Jezus, wilt u ons genade geven? Om werkelijk levende getuigen te zijn. Ook te midden van onze familie. Heer, want u kunt soms een hart openmaken. Dat het openkomt voor uw genade. Heer, zegen ons daarin. Ga met ons naar huis. En geef dat we u uitdragen in deze donkere wereld, Heer. Want we zijn nog steeds die lichtende sterren. Te midden van een ontaard en verkeerd geslacht. Heer, laat ons mogen schijnen, totdat u komt en de morgensterren in ons hart opgaat. O Heer Jezus, dank u voor uw belofte. Dank u voor uw woord. Dank u voor uw liefde. Dank u voor uw genade. We prijzen en wij eren en wij aanbidden u. Amen. Dan willen we met elkaar gaan zingen een lied uit Johan de Heer 870. het eerste, het tweede en het derde. Kinderen Gods, bereid de lampen. 870, vers 1, 2 en 3. Zullen we gaan staan om de zegen te ontvangen? De zegen van Hem die is en die was en die spoedig komen zal. De liefde van God en de genade van onze Heer Jezus Christus en de troostvolle gemeenschap en de kracht en de leiding van de Heilige Geest zij met ieder van ons, tot Hij komt in heerlijkheid. Amen. Dan zingen we ons slotlied, Johan de Heer, 792, 1, 3 en 4. Maranatha.